Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst op de zesde Leiderszondag. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media en ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant, dominee van der Sluis, en organist is Janneke Luchthart. Vanavond houdt om 6:30 ook dominee van der Sluis voor te gaan. De evenementen volgende week zondag zal 's morgens voorgaan dominee M.K. de Wilde uit Sommelsdijk en 's avonds dominee G. Lustig uit Zeist. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte, bestemd voor de jaarlijkse vakantie Bijbelclub. Tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het uurwerk van de toren. Van harte deze collecte aanbevolen. Overleden, op 3 april jongsleden is overleden in de leeftijd van 92 jaar, Eibertje van den Berg van de Pol, gewoond hebbend in de Amerhorster Amersfoort. De begrafenis zal dinsdag 9 april plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nijkerk na een rouwdienst in het EABN uitvaartcentrum. Er is na de begrafenis gelegenheid tot condoleren van 3:30 tot 4:30 in het genoemd gebouw. Willen de rouwende familie in de voorbeden gedenken. Koffie drinken na de dienst. Na deze dienst bent u en ben jij van harte welkom in de voorpost voor een kopje koffie, thee of een glas fris. We gaan nu zingen de coupletten 1 en 3 van Jezus leven van ons leven, zoals op de zondagsbrief afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 68. Van Psalm 68. En zoals we gehoord hebben, is mevrouw van den Berg van der Pol overleden. Dinsdag zal de begrafenis zijn. En Psalm 68, vers 10, dat was haar lievelingsvers. We gaan dat nu ook met elkaar zingen. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. En dan zingen we ook het laatste vers van deze psalm. Vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom uit uw verheven heiligdom. Dus de versen 10 en 17 van Psalm 68. Gemeente, wij horen naar de geboden van God de Heere, eens aan Israël gegeven, ook aan ons doorgegeven. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 25. Psalm 25, het tweede vers van Psalm 25. Daarvan het tweede vers. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, de slavernij, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dat is niet de centrale plaats in het leven willen geven, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt, misbruikt. En gedenk de Sabbat, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon of dochter, uw slaaf of slavin, uw vee of vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is. Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde deze rustdag. Eer uw vader en eer uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, of zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, hij leerde: gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En dat is het eerste, ook het grote gebod. En het tweede, wat hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet, met de boeken van de profeten. Amen. Laten we samen God Heer bidden om zijn zegen. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Vader, wij mogen deze zondagmorgen hier zijn samengekomen, samen geroepen, samen gebracht. Deze zondagmorgen, terwijl de zon al schijnt en dat ook getuigt van uw trouw, van uw goedheid. Dat de Heer Jezus daar toch ook over gesproken heeft. Dat u uw zon laat opgaan over goeden en bozen. Heren, wij mochten ook vanmorgen weer opstaan. We mochten hier naartoe komen. U bent het, Heren, die ons nog dag aan dag hebt gespaard en bewaard. En zo mogen we dan hier zijn. En Heren, wij hebben het zojuist al gezongen. Dat we uw wet ijverig zullen betrachten. Dat is toch overdenken. Maar dan ook in acht nemen. Heren, maar wie van ons zou ook maar uw wet geheel en al kunnen onderhouden. Dat moeten wij u beleiden, Heren. Daar staan we wel zo schuldig in wat dat betreft. En wij mogen u bidden. Zie ons dan niet aan in onszelf. U kent ons, Heren. U weet hoe ook de afgelopen week weer geleefd hebben. Misschien dat we lang niet altijd bij stilstaan. Gaat de ene dag ook wel zo weer over in de andere dag. Maar Heren, we zijn weer op zondag samen. Er is weer een week voorbij. Er is ook weer een week begonnen. Wij bidden u. Ziet u ons niet aan in onszelf, want dan kunnen wij toch niet bestaan voor uw aangezicht. Wie van ons zou ook maar kunnen zeggen, ja, kijk, ik kan wel zo het een en ander aanwijzen. Waardoor ik kan zeggen, ik heb toch heel de wet gehouden. Heren, nee, zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, die zelf, ja, heel de wet heeft gehoorzaamd, vervuld. En dan mag het nu waar zijn door hem, dat u door de liefde de vervulling van de wet geeft. Maar dat is dan wel de liefde die van u komt en die u hebt bekendgemaakt door uw Zoon. En Heren, zo mogen wij dan ook vanmorgen luisteren naar het evangelie. En wilt u geven door uw Heilige Geest dat we dat dan ook zullen horen, niet alleen, maar dat we het ook echt zullen verstaan waar het om gaat. Heren, wilt u ons daarbij helpen, zowel in het spreken als in het luisteren. Wil met uw Heilige Geest zo bij ons zijn op deze werkplaats van uw Heilige Geest. En ja, alles wat in de weg kan staan, Heren, u weet het en wilt u dat dan ook uit de weg ruimen? Wilt u bij ons vandaan halen? Wat kan het wel niet zijn? Waar onze gedachten zich mee vullen, wat er allemaal in ons hart is. Heren, geef ons in stilheid te mogen luisteren naar u. En wilt u daarvoor de duivel buiten zetten? Want dat is altijd weer die gemene fluisteraar die tegelijkertijd zo'n druktemaker is. Heren, wij bidden u. Laat heel deze dienst mogen zijn tot lof en eer aan u alleen. Dat het zo een eredienst mag zijn, Heren, voor u. En daarvoor hebben wij zo uw Heilige Geest nodig. We bidden dat ook voor hen die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren via de kerkradio, op andere manier deze dienst ook kunnen meemaken. Getrouwe God en Heren, wil maar op uw dag, ja zelf, uw stem laten horen. Wil het doen, Heren, ja tot lof en eer, maar dan ook tot heil, tot redding van ons hart, van ons leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen in het evangelie. Deze zesde Lijdenszondag, Lucas 20. We lezen in Lucas 20 de versen 9 tot en met 19. En daarna lezen we in de eerste brief van apostel Petrus, 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. Maar nu eerst in het evangelie, Lucas 20, versen 9 tot en met 19. En hij, dat is Jezus, begon door het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers, aan pachters, en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar ze sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, uiteenvallen. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen, verpulveren. En de overpriesters en schriftgeleerden, zij probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover hier in Lucas 20. De tekst van verkondiging is ook uit dit gedeelte. Vers 13, en daarvan de eerste woorden, onze tekst. Vers 13a, waar we dus dit lezen. En de Heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. In de eerste brief van Petrus lezen we 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. En daar de verse 1. Tot en met 10. In 1 Petrus 2, nu de verse 1 tot en met 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen is aanstoot, en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover onze lezing in de Heilige Schrift. En ik heb ons thema boven de preek geschreven: Gods bouwplan. Gods bouwplan. Wij gaan nu eerst onze gaven geven. God Heere, zegenen ook daarin, in het geven van onze gaven die we uit liefde mogen geven. En laten we daarna zingen van Psalm 89. Psalm 89. En we zingen van deze psalm versen 10, 11 en 12. Van Psalm 89, de versen 10, 11 en 12. Heerlijk om het zo met elkaar te zingen, met hem bestendig blijven. Dat het steeds zal blijven, betekent dat. Soms kan het zo even raken, die enkele woorden. En ook fijn dat we het zo konden zingen. Dat ritmisch gaat ook best goed eigenlijk, vind ik. Compliment mag wel even. Gods bouwplan. Vanmorgen is dat het thema. Wel bij een gelijkenis van Jezus die, nou ja, op zijn zachtst gezegd, best wel heel heftig is. Het is in het Lucas-evangelie bijna de laatste gelijkenis die Jezus vertelde. De allerlaatste is dat Jezus zegt, iets verderop, kijk naar de bomen, zegt hij. Als ze uitlopen, dan weet u dat de zomer nabij is. En wie er oog voor heeft. Ja, we zien het ook nu weer, het eerste groen. De knoppen die open gaan. Je zou kunnen zeggen, wat is de natuur daarin trouw? Elk jaar weer opnieuw. En we zeggen het tegen elkaar. Zie je? De bloesem. Het wordt weer lente. Het is weer lente. Wat is de natuur daarin trouw, zou je kunnen zeggen. Maar wij, tonen wij ook vruchten. Als Jezus erom komt vragen. Stel bij u, bij jou heel persoonlijk. Wat is er al van te zien? Van wat u hebt gehoord en wat u hebt gelezen in de Bijbel. Wat jij ervan weet. Hoe is dat te merken dan in je leven? Is er wel iets van te zien? Of zijn het eigenlijk alleen nog maar een soort van kale tak? Ja, als Jezus er nu eens persoonlijk om zou komen vragen, bij u, bij jou, bij mij, waar zouden we op kunnen wijzen? Het is dan vanmorgen niet voor het eerst dat er naar gevraagd wordt. Er is steeds al om gevraagd, zoals het in de gelijkenis ook is. Daar gebeurt het wel tot drie keer toe, dat ze ervoor komen. Knechten worden erop uitgestuurd, voor de landheer, waar is de opbrengst. Wat heeft het nu opgebracht? De landheer wil het heel graag weten. En wel tot drie keer toe, zegt Jezus. En elke keer is er dat afwerende gebaar. Ga weg. Kom er niet om. Wel tot drie keer toe. En
in ons eigen leven wel tot 3, 4, ik weet niet hoe vaak.
Dat er om gevraagd wordt.
Ons leven, ja, komt toch de Heere God toe. Zo zouden we het eigenlijk heel kort kunnen zeggen, toch? Heel ons leven. Van welke leeftijd we dan ook zijn. We hebben het eigenlijk maar in pacht. Het is niet van onszelf. Het is van de grote wijngaardenier. Of willen wij het toch vooral voor onszelf houden? Nou, met het zenden van zijn zoon deed God een ultieme poging. Hij ging tot het uiterste. En de Heer van de wijngaard zei, onze tekst van morgen, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Dan zou je er zo overheen lezen, maar dat staat er toch maar. Niet mijn zoon sturen, maar mijn geliefde zoon. Die zal ik sturen. Maar gemeente, dat is natuurlijk niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Gods geliefde zoon. Iemand als Kolbrugge die zei daar ook over. Ja, dat moet je eigenlijk zo horen en zo zien. God had er maar één. Hij had maar één kind. Eén zoon. En die ene, die had hij er voor over. Nou, dat is wel het allerlaatste. Dat is ook wel alles wat God dan heeft gedaan. Wat hij ook vandaag en hoe vaak al niet doet. Dat hij erom komt vragen. Laat het toch alstublieft. Laat het ook voor jou, ook voor mij, duidelijk zijn. God heeft er alles voor over. Alles. Hij wil niet onze ondergang. U zegt, nou, maar ik ben er wel een beetje van geschrokken. Ja, ik kon het wel bijna voelen ook, ja. Wat er dan met die landbouwers uiteindelijk gebeurt. Staan er woorden als vermorzelen. In ieder geval dat ze ondergaan. Nou, hoe verschrikkelijk is dat? Maar dat is nou niet iets wat God wil. Want anders, dan was hij toch niet zo ver gegaan. Dat hij dan ook nog zijn eigen zoon ervoor over heeft. Jezus vertelt erover. Hè? Zo. 1, 2, 3 keer en dan nog niet. En zoveel vijandschappen dan ook openbaar komt. Ik vind het altijd wel schrikken, gemeente u ook. Als je daarover leest. En denk je, ja, wat een erge mens. Wat een erge mensen toch toen. Maar niet alleen toen. Ook vandaag, de dag. Wij zijn zo. Nee hoor, koste wat kost, niet. Alsjeblieft. Ik wil gewoonweg mijn eigen leven hebben, houden. Maar God heeft er iets anders mee voor. En wat dan? Nou, hij heeft een bouwplan. Een bouwplan. Kortweg gezegd, komt het hierop neer. In dat bouwplan is dit het allerbelangrijkste. Dat er een hoeksteen is. Een hoeksteen die heb je nodig voor een goed levenshuis. Als dat er niet zou zijn. Een hoeksteen, dat is eigenlijk een funderingssteen. Zo'n steen die muren verenigt. En die vastheid geeft. Ja. Dat heb je nodig. Om. Waarvoor dan? Om. Om dan gebouwd te worden. Omdat je levenshuis gebouwd zal worden. Dan is er dus heel wat te zien, toch ook echt. Gebouwd zal worden op het fundament van profeten, van apostelen. En Jezus Christus is zelf de hoeksteen. Misschien hebt u het al gelezen, jij ook. Het staat bovenaan de zondagsbrief vandaag. Heb je het gelezen? Gebouwd op het fundament. Jezus Christus is zelf die hoeksteen. Maar wat kwam er nou van terecht dan? Want Jezus. Ja, hij werd toch verworpen. En zoals in de gelijkenis wordt verteld. Dan zijn de mensen zelfs zo dat ze zeggen. Aha. Nu heeft hij zijn zoon gestuurd. Kijk. Als we hem nu doden. Dan zullen wij de erfgenaam zijn. Die komt ons dan toe. Nou, dan is het toch wel over en uit. Wat moet er dan ooit nog van terechtkomen van... dat er een levenshuis gebouwd zal worden. Het fundament dat God zelf heeft gegeven. Nou gemeente, het verrassende is dit. En dat is tegelijkertijd de diepte van het evangelie. Al is het dan waar dat Jezus werd verworpen. De steen die de bouwers verworpen hebben. Want hij zou gedood worden, nietwaar? En ze dachten dan is hem tenminste het zwijgen opgelegd en wie zal ons dan nog tegenspreken? De steen die de bouwers verworpen hebben. Wat is daarmee gebeurd? Nou, die is dan toch tot een hoeksteen geworden. Zo moet u het eigenlijk lezen hier in Lucas 20. Hoor jij het? De steen die door de bouwers verworpen was. We gaan er ook van zingen. Die is tot een hoeksteen geworden. Toch tot een hoeksteen. De bouwers die zeiden nee. Die willen we niet. En God zegt je wel. Toch. Ik maak die toch tot een hoeksteen. Al is die dan in jullie ogen nog zo ongeschikt. Dan denk je misschien zelf. Nou. Als ik het zou mogen zeggen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat God zegt. Er is zelfs geen andere hoeksteen. Geen andere fundering. Dus waar die gemist zou worden. Als dat nou inderdaad dan zeg maar de enige waarheid zou zijn. Dat Jezus werd verworpen. Dat hij aan het kruis werd genageld. Dat de mensen hem hebben uitgejouwd. En gezegd. U dacht te kunnen verlossen. O ja. Verlos dan uzelf. Er is toch helemaal niets van terecht gekomen van dat verlossingswerk. En Jezus, hij kon de hemelse legermachten vragen hem te verlossen. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Nou, omdat hij als een hoeksteen gelegd wilde worden in de aarde. En zo fundering onder ons levenshuis. Wat eigenlijk zo wankel is, hè? Omdat wij het een beetje op eigen manier hebben gegrondvest. Ja toch, zo gaat dat. En het kan ook wel niet anders, zou je denken. Want ja, als je jong bent en goed, je wordt tiener, puber, boven de 20, 30. Natuurlijk, je gaat je wortels uitslaan. Misschien dat u zegt, ik heb al heel oude wortels eigenlijk. En dat geeft me wel wat houvast. Ja. Nou, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd. Voor hoe lang? En ook nog eens dit. Ook al hebben wij dan die wortels. En geeft ons dat wat vastheid. Wat brengt onze levensboom dan aan vruchten voort? Want daar gaat het dan toch wel om, hè, uiteindelijk. Stel je voor dat een boom alleen maar stevige wortels zou hebben. Verder. Er loopt nooit eens wat uit. Hoe je het went of keert. Dan klopt het toch allemaal niet, hè? En in het evangelie staan overpriesters en schriftgeleerden. Nou, dat waren toch ook al mensen die heel geworteld waren, nietwaar? En ze deden niets liever eigenlijk. Maar ze begrepen dat dit nou eigenlijk over hen ging. Want Jezus, hij zou gedood worden. Maar hij zou dus tegelijkertijd tot hoeksteen worden. En daarom kon er opnieuw iemand op uitgestuurd worden. Toch nog een keer. Iemand die erop uitgestuurd wordt om ernaar te vragen. Hoe heet hij? Hij heet Petrus. En hij zegt: kom naar hem toe. Naar hem met een hoofdletter. Je moet naar hem toe met heel je leven. Dat is als een echo van Jezus' eigen woorden, nietwaar? Als Jezus zegt: kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Ja, wat een rijke woorden. Troostwoorden. Kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Uw ziel zal de rust vinden. Ik heb de vaste grond gevonden. Rust, echte rust. Nou, Petrus dus, in zijn brief dan, en ook vandaag horen we het. Hij zegt: ja, kom dan naar hem toe. Want een levende steen is hij. Een levende steen. Wel door mensen verworpen, maar bij God uitverkoren, kostbaar. Hij is die hoeksteen door God gegeven. Om ons levenshuis in stand te houden, te behouden, tot in alle eeuwigheid. Een levende steen, zegt Petrus. Niet zomaar een steen. Zeg maar dat je alleen aan dat feit zou kunnen geloven. Zo van: ja, Jezus is ook voor mij gestorven. En dan, nou ja, dat geloof ik dan maar. Want als het dan in de Bijbel staat, dan zal het al waar zijn, toch? Ja, dan is Jezus als het ware een dode steen. Omdat je het dan alleen als feit zo'n beetje aanvaardt of zo. Maar hij is geen dode steen. Hij is een levende steen. Hij leeft. Al werd hij dan gedood. Hij wil zijn levend fundament onder ons leven. Wel door mensen geworpen, zegt Petrus, maar door God uitverkoren. Kostbaar. Dus ook al werd hij dan door iedereen. En God zei: deze. Al hebben jullie hem verworpen. Al wilden jullie hem niet hebben, hè, mijn zoon. Ik geef hem toch. Ook als je niet wilt. Dan krijg je hem toch. Hier is hij. Levende steen, hoeksteen. Onder uw leven. Zeg nou. Dat hebben we dan helemaal niet verdiend, nee. Maar God weet pas echt hoe kostbaar hij is. Want het wordt erbij gezegd: wie nou in hem gelooft, mag ik het zo zeggen, dat heb je nou aan Jezus. Want die vraag zouden we natuurlijk ook elkaar kunnen stellen. Hè? Wat hebt u aan Jezus? Wat heb jij aan Jezus? Heb je daar een antwoord op? In de Bijbel staat het erbij. Wie in hem gelooft, vertrouwt, rust, die zal niet beschaamd worden. Wat een woord, hè? Door hem word je niet teleurgesteld. Dat betekent het. Dat het tenminste één is, hè. Maar die één is dan ook genoeg. Om alles nieuw te maken. Want Petrus, hij zegt erbij: dan wordt u ook zelf als levende stenen. Is Jezus de levende steen in uw leven. die funderingssteen onder uw leven, dan word je ook zelf de levende steen voor een geestelijk huis. Dan mag je door hem gebouwd worden. Mag je door hem een leven ontvangen, zoals je dat eerder niet kende. Gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap. Paulus, hij schreef dan aan de gemeente toen, maar ook vandaag. Mag het ook voor ons gelden? Dat we levende stenen zijn. Nou, dan ga je in ieder geval niet met stenen gooien, dat begrijp je wel. Zijn we levende stenen voor een geestelijk huis? Peter zei, hij noemt het een heilig priesterschap. Dat zijn wel moeilijke woorden. Heilig. Nou, we zijn niet zo heilig toch? En een priesterschap, wat is dat dan? Dat is toch ook wel iets heel bijzonders dan? We zijn toch niet zomaar priesters of zo? Nou, zegt Peter, zie je wel hoor. Door Jezus. Die zijn leven offerde. Als je nou over hem gaat spreken, dan word je ook zo. Dan laat je ook voegen als steen voor een geestelijk huis. En wat gaat er dan wel niet gebeuren? Dan zie je zo hier en daar en overal, zoals het in de natuur ook is, dat je leven ziet uitlopen als het ware. Als dat nou ook in de gemeente zo mag zijn. En gelukkig mag het ook zo zijn. Maar het kan natuurlijk nog wel heel veel meer. En tegelijkertijd, dat komen we dan tekort, hè. Dus nog eventjes bedenken. Dat de Heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Zullen ze dan niet ontzag hebben? Ja, het waren te wensen, te hopen. Maar als God er zelf niet voor zou zorgen en voor zou willen zorgen. En hij heeft ervoor gezorgd. Dat is het hele evangelie. Als we dat niet zouden mogen zeggen, hij heeft ervoor gezorgd, dan kun je beter niks zeggen. Want die hoeksteen, hoe dan ook hoor, die is neergelegd. En zo mag het Pasen gaan worden. Hij in het graf gelegd. Maar ook opgestaan. Hoe mooi dat er dan ook een steen is die wordt weggerold. Moet het nieuwe leven voor de dag komen. Moet ook voor u, voor jou Pasen worden. Het zou wat zijn als er straks Pasen is. En niet voor u, niet voor jou, niet voor mij. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat Jezus opstaat uit de dood. Maar het gaat er ook om dat u opstaat, dat jij opstaat tot nieuw leven. Anders heb je nog helemaal niks aan Pasen. Natuurlijk niet, dan kun je wel naar Pasen toe leven. Maar als u, als jij niet zou opstaan tot nieuw leven. Kom naar hem toe, zegt Petrus. Er is er al een levende steen, om ook zelf gebouwd te worden. Tot levende stenen. Ja, wie zo niet leeft. De hoeksteen. Wordt ook tot een steen des aanstoots. Tot een struikelblok. En wat er dan allemaal wel niet misgaat. Daar is de gelijkenis ook wel al te duidelijk over, nietwaar? Hij zal ze ombrengen. Is dat eigenlijk zoiets als verderven? Wegvaren. Weet je wel, in die geschiedenis van Daniel, als hij die droom moet uitleggen van Nebukadnezar, die zo'n enorm beeld heeft gezien. Hij zag het allemaal al voor zich. Hoe hij. En dan komt er zo'n steen, weet u wel. En die rolt tegen de voet van dat beeld. En het hele beeld. Dat kiepert om. In gruzelementen valt het. Nou, zo. Dat gebeurt dan. Is deze steen blijvend verworpen wordt, dan ben je zelf verwerpelijk, zegt Jezus. Want dan denk je nog erfgenaam te kunnen worden ook. Dan denk je ook nog eens de hemel in te kunnen gaan. Maar als Jezus je ene redder mag zijn, wat moet je dan in de hemel doen? Daar looft iedereen. Jezus, het lam. En als je daar nou niet in kunt meekomen. Maar zo hoeft het niet. Petrus, hij schrijft het, hè. Je mag in ontferming. In ontferming worden aangenomen. Ja, ontferming is wel nodig. Aangenomen. Er staat eigenlijk geadopteerd. Hij wil dan toch vader zijn. Die zijn kind heeft geschreven. Hij wil niet anders dan dat ook wij kinderen zullen zijn. Geadopteerd. Van die ene vader. Die zijn geliefde zoon gaf. En hij wil niets liever. Dan dat we toch erfgenamen zullen zijn. Ja. Ook al heb je totaal niet verdiend. Maar als een geadopteerde. Erfgenaam. Dat spreekt lang niet vanzelf. Zoals er eens een oude man woonde. Naast een jongen. Die geen vader meer had. Alleen nog een moeder. Die jongen en die oude man. Ja, er was iets van. Een prachtige vriendschap eigenlijk. Die jongen kwam graag bij die oude man. En die oude man die vond het fijn als die jongen kwam. Zijn buurjongen. En ze hadden eigenlijk zoveel te bespreken. En die jongen die kwam maar graag om naar hem te luisteren. En die oude man in zijn eenzaamheid. Hij was er eigenlijk zo dankbaar voor. Dat de jongen steeds eventjes bij hem kwam. Om te praten. Maar toen werd hij ernstig ziek. En hij zei, jongen. Het wordt sterven voor mij. Maar ik wil je wel ergens voor bedanken. Ik wil je ervoor bedanken dat ik voor jou tot een vader mocht zijn. Dank je wel daarvoor. En ik wil dat je mijn erfgenaam bent. En ik geef je het kostbaarste wat ik heb. En toen gaf die oude man aan die jongen zijn Bijbel. Hij zei: alsjeblieft, die is voor jou. Mijn kostbaarste bezit. En die jongen die was nergens zo blij mee dan met die Bijbel. Want God wil zich ontfermen. Ja, overheen ons leven. Opdat wij ook eens, op grond van diezelfde Bijbel, die vol staat met één naam, die van Jezus, ook zalig mogen worden. Maar dan wil Vader al niets liever dan dat we nu al zijn kinderen zijn. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 118. Over de steen die door de bouwlieden werd verworpen, maar tot hoeksteen is geworden. Psalm 118, het 11e vers.
Gemeente, laten we samen de Heere dank zeggen en ook samen bidden. Zeg nu dank, Heere, voor het rijke evangelie. Dat u een bouwplan hebt, ondanks ons mensen. Bidden u, Heere, wilt u door de Heilige Geest zelf in ons leven werken. Dat we tot levende stenen zullen zijn. Tot een geestelijk huis gebouwd te worden. Terwijl de ene levende steen, die funderingssteen is, al is gegeven. Heere, daardoor kan het. Door u kan het. Maar zal het ook. En zo mag onze hoop op u gesteld zijn als een hoop die niet te vergeefs is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Heere, we bidden u voor elkaar. Mag het zo in ons leven zijn. Dat we onszelf al helemaal hebben leren toevertrouwen aan hem alleen. Maar dat er dan ook het verlangen zal zijn. Om levende stenen te zijn. Die zich laten voegen. Tot een geestelijk huis. Heere, wat is dan dat tegelijkertijd ook een opdracht. Dat we er niet over zullen struikelen. Dat die steen niet steen des aanstoot zal zijn. Heere, wij bidden erom. Laat het zo zijn. Dat het al gezien mag worden. Zoals u het in de natuur laat zien. Dat het leven met u. Ja, gezien zal worden als vruchten. Ook al denken we misschien zelf wel, ach, wat komt er nou eigenlijk van terecht? Maar, als u ons levenshuis bouwt op dat fundament, Heere, dan kan het niet anders. Dan is het naar uw belofte dat het gebeuren zal. Dank, Heere, dat we samen mochten zijn in uw naam. Doe ons tot geestelijk huis zijn. Doe ons tot levende stenen zijn. Doe ons kinderen zijn. Kinderen die geadopteerd zijn. En zo ook erfgenaam mogen worden. Ga zo met ons, Heere. Wees met uw grote ontferming ons allen nabij. Bid het in zonde voor de rouwende familie van de Berg. Wil troostend nabij zijn. Als dinsdag de begrafenis er zal zijn. Van een zo geliefde moeder, oma, getrouwe heren, wilt u maar doen merken dat u een God bent die sterker is dan de dood. Wanneer we ontslapen in Christus Jezus, dan zal er ook nog een ontwaken mogen zijn. Allereerst al bij u in de hemel, maar dan straks ook op een nieuwe aarde. Heren, gedenk zo naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ik bid ook voor Christa van Hamersveld. Als zij onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een operatie moest plaatsvinden vanwege nierstenen. Zeg een dank, Heer, dat het goed mocht verlopen. Dat ze ook weer thuis kon komen. Dan wilt u dan ook haar sterken, Heer, door uw genade. Zij mag toch ook haar hoop op u stellen. Ook haar leven mag gefundeerd zijn. Op u alleen. En u geeft daar van te getuigen. Ook door alle onmogelijkheid heen. Maar heren, zo bent u. Dat wat wij niet voor mogelijk houden. Dat mag dan toch gebeuren. Gedenk ze haar zo ook. Samen met haar moeder. En zo ook alle die om hen heen staan. Getrouwe heren. Draagt u verder maar in alle dingen dan steeds zorg. Bid het ook voor mevrouw van Dunschoten Bast, nu zij blijvend in de Pol is komen te wonen, op hoge leeftijd, wil ook haar, Heere, zo nabij zijn, dat ze mag merken hoe groot uw ontferming is. Wil het ook voor de heer Petersen, ook in de moeilijke weg die hij heeft te gaan, het is dan toch ook een weg, die niet alleen gegaan hoeft te worden, want u bent zo getrouw als sterk. En u zult uw werk ook willen voleinden.
Heere, ga zo met ons. Ook als we van hier gaan, als we weer naar onze huizen gaan. Geef dat wat we met elkaar mochten overdenken. Dat we met elkaar mochten horen. Dat we dat niet zullen vergeten. En dat het wat zal uitwerken in ons leven. Tot eeuwige winst. In Christus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Ik heb de vaste grond gevonden. We gaan er ook van zingen, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. U vindt het afgedrukt op de zondagsbrief, lied 489 uit Middelweerklank. Ik heb de vaste grond gevonden. Na de dienst zijn we allemaal nog hartelijk welkom in de voorpost voor een kopje koffie of thee. Mijn vrouw en ik zullen er niet bij zijn, want mijn schoonmoeder die ligt op haar uiterste. En kunnen elk moment ook worden opgepiept. Dus wij zullen er helaas vanmorgen dan niet bij zijn. We mogen van hier gaan in vrede met ons dragen de zegen van God onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, zijn Vader. En de troostrijke gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.